Goedemorgen allemaal. Fijn om hier in jullie midden te zijn en met jullie het woord van God te mogen openen. En dat wil ik deze ochtend doen bij de figuur van Jefta. Ik denk dat Jefta op zich wel een bekende naam is, of zijn geschiedenis zo bekend is, dat weet ik niet. Maar Jefta is een van de richters en we vinden zijn geschiedenis dan ook in het boek Richteren. Richteren 11 en 12, om precies te zijn. Het boek Richteren, ik ga er straks nog wel wat meer over vertellen, maar ik denk dat de bekendste richter Simson is. Eventueel Gideon, hè, die twee worden in ieder geval de geschiedenis het meest uitgebreid beschreven. En dat ontloopt elkaar niet zo heel veel. Maar Simson en Gideon zijn twee richters en Jefta, dat is er ook één. En ik denk dat zijn geschiedenis, als het gaat om de meest uitgebreide beschrijving, op de derde plek staat. Er zijn nogal wat richters die echt heel kort worden beschreven. Die van Jefta is met twee hoofdstukken, Richteren 11 en 12. Ik zeg maar twee hoofdstukken, maar Richteren 11 is toch een vrij lang hoofdstuk. Maar er zijn ook richters, ik zat gisteren nog even door het boek te bladeren. Volgens mij is dat Richteren 10, de eerste paar versen. Daar vind je zo twee richters, zoals Tola en Jair. En er wordt niet veel meer over gezegd dan dat ze richter werden over Israël, de periode dat ze dat waren. En van, ik dacht van ja, de laatste wordt dan nog gezegd dat zijn zonen op 30 ezelinnen reden. Nou, en daar moeten we dan mee doen. Dat is natuurlijk allemaal, ook dat heeft allemaal betekenis, daar ga ik het nu niet over hebben. Want ik houd voor deze ochtend bij Jefta een beetje een illustere figuur. En hij is voornamelijk bekend vanwege de geschiedenis met zijn dochter. En die ga ik nu niet bespreken, maar wat ik nu ga doen deze ochtend is het begin van Richteren 11 bespreken, de introductie van Jefta. Ja, het is een beetje vreemd gelopen, want vorige week sprak ik op een andere plek in Maren en daar heb ik het over de geschiedenis van Jefta's dochter gehad. Maar dat vind je pas aan het einde van dit hoofdstuk Richteren 11. Ik ga nu de eerste 11 versen bespreken, zo ongeveer. En de geschiedenis van Jefta's dochter, die vind je vanaf vers 30 tot het einde van het hoofdstuk. Dus de volgorde waarin ik dit doe is natuurlijk een beetje een vreemde, hè, omgekeerd zou je zeggen. Maar ik wist vorige week nog niet dat ik het deze zondag hierover ging hebben, dus dat is mijn excuus. Maar u bent allemaal hier en u hoort waarschijnlijk deze spreekbeurt als eerste. En als u nu denkt van ja, ik wil ook wel eens weten hoe het dan met die dochter van Jefta zit. Ja, dan kun je dat van de week gewoon luisteren. Staat op mijn website, gezondewoorden.nl. En dan heb je het dus wel in de goede volgorde. Zo, dan ben ik daar ook weer vanaf. Maar voor de mensen die daar vorige week waren en die denken van, ga deze ook maar even luisteren, want dat is toch een interessante geschiedenis van Jefta. Ik denk dat dat heel goed kan. En ik heb vorige week trouwens ook in een paar punten, een paar bullets, deze geschiedenis wel voor het voetlicht gebracht. Als inleiding op wat ik toen ging zeggen. Maar ik ga eerst wat dingen zeggen over Richteren, om het een beetje te kaderen van waar gaat het over. En ook over Richteren 11 en 12, van wat wordt daar dan in gezegd. Dat heb ik net al een beetje gedaan. Ik heb wat klein lettertype genomen, zie ik. Dat ga ik volgende keer wel weer aanpassen. Maar ik hoop dat iedereen het kan lezen. Maar ik zal het gewoon ook voorlezen, dat helpt ook al dan. In de geschiedenis waar ik het nu over ga hebben, daar staat dat gaat over Jefta, die verworpen wordt door zijn broers en die gaat wonen in het land Tof. Ja, nou daar ga ik straks natuurlijk wel meer over zeggen. Dan, ook daar ga ik straks meer over zeggen. Ik zeg het nu alvast, we kunnen het straks ook gaan wat sneller doorheen. Richteren 10 moet je er eigenlijk ook bij lezen, daar is Jefta nog niet op het toneel verschenen, maar daar wordt wel het decor. De stukken worden al op het bord gezet, want daar is Israël in strijd, in oorlog met de Ammonieten. Daar zal ik straks ook meer over vertellen, want dan gaat het hele boek Richteren door. En dan daartussenin krijg je hoofdstuk 11 een onderbreking met de introductie van Jefta. Nou, dat gaan we straks lezen, dus daar ga ik verder niks over zeggen. Maar de Ammonieten die komen om oorlog te voeren met Israël. Dan de geschiedenis van de introductie van Jefta. En dan vind je vervolgens dat Jefta, die wordt door de Israëlieten aangesteld als aanvoerder van Israël. En die gaat naar de Ammonieten toe, of naar de koning van de Ammonieten, of dat gaat via boodschappers, dat lees je allemaal in vers 12 tot 28. En dan zegt hij tegen die koning van de Ammonieten van, joh, wat komen jullie eigenlijk doen? Nou, zegt die koning van de Ammonieten, jullie hebben ooit het land van ons ingepikt en we komen nu terugpakken. Ik hou even stilte, want ik denk, ja, er is niks veranderd natuurlijk, hè, in de loop van de geschiedenis. Zo gaat het nu nog steeds. Over land dat ingepikt is en dat hoort eigenlijk ons toen. De een zegt nee, dat is van ons. Maar Jefta gaat dan geschiedenisles geven aan de koning van de Ammonieten. En hij kende zijn vaderlandse geschiedenis. Dit gedeelte ga ik dus echt volledig aan voorbij in deze toespraak. En wellicht ooit eens een andere keer, want vorige week ben ik er ook niet op ingegaan. Maar het is wel fascinerend wat Jefta daar doet. Over die tegenwoordige tijd, waarin natuurlijk ook discussie is over het land, daarover hebben we het dan ook nogal. Hè, want het eigendomsrecht van het land wordt ook nu betwist. En, ik zeg meteen, ik kies daarin geen partij. Ik sta hier niet als woordvoerder van Christenen voor Israël of zo. Er is er maar één aan wie dat land toebehoort en dat is God. Dat is Yahweh en hij heeft het beloofd aan een gelovig Israël. En dat zeg ik dan meteen even heel zwart-wit en kort door de bocht bij, maar zo is het nu eenmaal. Wat in 1948 is gebeurd, dat ze weer een eigen staat kregen, dat is geen vervulling van de belofte van God, dat ze teruggehaald zouden worden naar hun land. Dat zal in de toekomst gebeuren, maar dat zal gebeuren met een gelovig Israël. Dat wat zich nu in het land heeft gevestigd, is op basis van ongeloof. Met een ander woord, dat heet dat zionisme. Zo, dan kunnen bepaalde mensen nu ook afhaken, denk ik dan altijd. Als ik dit zeg, krijg ik al vaak mailtjes over. Dus, maar ja, dat is nou eenmaal de situatie. En het zal zelfs zo zijn, God heeft een ongelovig volk uit het land gezet. Hè? En ze zijn zelf nu teruggekeerd, maar ze zijn er niet voor niets uitgezet. En het zal ook in de toekomst gebeuren als Israël een hersteld, bekeerd volk zal zijn, dat dat buiten het land plaats zal vinden. Het overblijfsel dat in het land is, zal er namelijk uit moeten. En er zal geen inwoner, levende inwoner meer in dat land zijn op zeker moment. En een gelovig Israël zal dan terugverzameld worden naar het land. Ja, heel onbekend, maar de profetie is er van vol van, is er van vergeven, wilde ik zeggen. Ja. Nou, dan vind je de geschiedenis van Jefta's dochter en het Ik heb van de week ook nog eens even zitten kijken en vorige week ook natuurlijk de voorbereiding. Wat men over die geschiedenis van Jefta zegt is dat het één en al drama was. Jefta was eigenlijk gewoon een koekenbakker, een ongelovige die er dus niks van bakte op dat gebied. Nou, daar ben ik meteen klaar mee, want in Hebreeën 11, ik zal het nog ergens in een dia hebben ook. Daar in Hebreeën 11 is de galerij van geloofsgetuigen, of geloofshelden wordt dat wel genoemd, maar daar schilderde de Hebreeënbriefschrijver allemaal oud-testamentische gelovigen uit de Hebreeuwse Tenach die in geloof geleefd hebben, door geloof of in geloof heeft. Abraham, zijn zoon geofferd enzovoort, Isaac, Mozes wordt genoemd, enzovoort. En dan zegt de schrijver op een gegeven moment, ja, weet je, het ontbreekt me gewoon aan tijd om wat ik zou nog willen schrijven over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel. Volgens mij heb ik ze dan allemaal die in dat vers genoemd worden. Vers 1 of 32. Maar Jefta wordt dus in hetzelfde rijtje genoemd als bijvoorbeeld een David. He, als geloofsgetuige. Dus Jefta heeft geleefd uit geloof. Simson trouwens ook heel onbekend, denk ik dan. Maar ja. Nee, maar Jefta's dochter, die geschiedenis, daar doet Jefta een belofte. Hij gaat dus de strijd aan met de Ammonieten en hij zegt tegen God, als u mij de overwinning geeft, dan zal ik als ik terugkom, het eerste wat mij uit mijn huis tegemoet komt, dan zeggen de vertalingen, offeren ten brandoffer. En men denkt dus dat Jefta zijn dochter heeft geslacht en op het altaar heeft gelegd en dat zij in rook is opgegaan. Nou, dat is de Heer een gruwel, dus dat kan helemaal niet. En dat is ook niet gebeurd. Maar daar ga ik nu niet meer over zeggen. En dan denk ik van, ja, ik hoop dat ik jullie een beetje geprikkeld heb en nieuwsgierig heb gemaakt. Van, hoe zit dat dan? Nou, dat kun je terugluisteren en bekijken in de studie van vorige week die ik heb gegeven in Maarden. Ja, dan hebben we ook nog een mooie, Shibboleth. Dus jammer dat jullie vader er niet is, Frank. Want die heeft een Engels YouTube kanaal met deze naam, Shibboleth. Ik hoop dat ik het goed zeg. Want Shibboleth was een soort wachtwoord dat de strijd is gestreden. En de strijd met de Ammonieten tussen Jefta en, Jefta en zijn leger. En dan komt de stam van Ephraim en die vinden er wat van dat hij hen niet heeft betrokken in de strijd. En vervolgens is er dus ook nog een strijd tussen de Gileadieten door aangevoerde Jefta met de Ephraimieten. En om de, volgens mij was het de Jordaan, om de Jordaan over te komen, dan zegt Jefta tegen zijn mensen, wil je weten of die bij ons hoort of niet? Laat hem dan Shibboleth zeggen. En die Ephraimieten konden dus geen Shibboleth zeggen, die zeiden iets, zoiets van Shibboleth. Net als de Duitsers hè, in Scheveningen en Scheveningen. Zoiets is het dus. Ja, dat heeft natuurlijk ook betekenis. En, ook daar gaan we het nu niet over hebben. Maar het is wel een mooie geschiedenis. En dan vervolgens nog Jefta's dood. Dus het einde van Jefta's geschiedenis. Nou, dat is de geschiedenis van Jefta in het kort. Wil ik ook nog iets zeggen over de Richterperiode. Want dat is een hele bijzondere periode. Bijzonder boek. Bijzondere geschiedenissen. Kijk, die geschiedenissen zijn elke keer vensters van hetzelfde. Dezelfde dingen keren elke keer terug. En dat komt omdat het boek Richteren binnen een bepaald kader geplaatst kan worden. Ik zou er heel uitvoerig over kunnen vertellen. Dat ga ik niet doen. Ik doe het heel kort. Maar de geschiedenis van Richteren die speelt zich af nadat Israël uitgeleid is uit het beloofde land door Mozes en uit Egypte uitgeleid door Mozes en in het beloofde land ingeleid, verlost door Jehoshua, Jezus in het Grieks, want daar is hij een type van, zeg ik natuurlijk heel kort, maar het volk heeft nog geen koning. Dat zou pas later komen en dat begon met Saul, wiens koningshuis geen blijvende koningshuis was. God zei, ik ga mijn dynastie vestigen via David en de zoon van David uiteindelijk Salomo. Dat zegt natuurlijk ook enigszins dubbelzinnig. Hè. Zijn naam betekent vrede, de vredevorst. Maar daar kwam ook meteen een einde aan de regering over de 12 stammen, want daarna werd het koninkrijk gesplitst. Maar om heel kort te gaan, want dat doe ik nu in dit verband. Het boek Richteren, onthoud dat, speelt zich af in de tijd dat Israël nog geen koninkrijk is. De verlossing is tot stand gekomen, weliswaar, onder Jozua, maar er is nog geen koningshuis. En het is een uitbeelding van onze tijd waarin de Messias zich heeft aangediend, de verlossing is tot stand gekomen, de overwinning is behaald, maar het koninkrijk van de zoon van David is nog niet gevestigd. Duurt niet lang meer, maar wij leven in die tijd, wij leven ook in een tijd dat de verlossing tot stand is gebracht. Maar het koninkrijk nog niet openbaar is. Want hij zal terugkomen en zijn koninkrijk gaan vestigen. Vanaf de troon, dat hebben we vorige week in Maren trouwens nog gezongen. Vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Hij is nu verborgen in de hemel. En als hij terugkeert zal hij zitten op de troon in Jeruzalem en zijn koninkrijk gaan vestigen. En de tijd daartussen, die was er toen ook. Maar die tijd toen van Richteren is een illustratie, een plaatje van de tijd waarin wij leven. Ja, nog iets over Richteren, dat moet je ook weten. Er is een bepaalde cyclus in Richteren, iets wat telkens terugkeert, hè, dat is een cyclus. Het volk deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Dan komt Israël onder heerschappij van een ander volk. Israël wordt verdrukt. Ik gebruik expres ook het woord verdrukt. Het volk roept in benauwdheid God aan. Die woorden gebruik ik ook expres. Het is ook zo, maar dat heeft ook een betekenis naar de toekomst toe. Daar komen we dus nog op. God stuurt een verlosser. En het volk heeft rust en vrede. En die rust en vrede, dat vind je hooguit beschreven dat het genoemd wordt. Maar niet uitgebreid van wat gebeurde daar dan in die rust en vrede. Want dan gaat het weer terug naar het begin van de cyclus. Het volk deed wat kwaad was in de ogen van Jehovah. Of het volk deed wat goed was in eigen ogen. Maar dat is hetzelfde. Hè? En ook dit is een plaatje, een uitbeelding van Israël in de huidige tijd in ongeloof. Dus vat ik het even heel kort samen. Ieder doet wat goed is in zijn eigen ogen. Nou, ze zijn dus ook onder heerschappij van andere volken. Dat is nog steeds zo, hè. Jeruzalem is ook nog steeds vertreden door de natieën, niet in beheer van het volk zelf. Ze hebben ook nog maar een fractie van het land wat ze zouden krijgen. Nogmaals, het is niet de vervulling van de belofte. En in de toekomst zal Israël dan ook weer, ze worden sowieso, zijn ze de afgelopen 2000 jaar verdrukt en vervolgd. Maar in de toekomst zal dat nog, hoe zeg ik dat? Ja, het zal erger worden, zal tot een hoogtepunt komen, een climax, doordat er een grote verdrukking over het volk zal komen. En wat gaat het volk dan doen? Nou, in hun benauwdheid gaan ze de naam des Heren uitroepen. En wat gebeurt er dan? Dan stuurt God een verlosser, met een hoofdletter. En wat gebeurt er dan? Nou, dan heeft het volk rust en vrede. Namelijk, dan breekt dat duizendjarig vrederijk aan, zoals dat wel genoemd wordt, oftewel het koninkrijk. Maar het is dus elke keer een plaatje van deze tijd en van wat daarop gaat volgen. Nou, ik ga Richter 11 bespreken, maar ik vang aan in Richter 10. En deze verse lees ik echt alleen maar, ik heb het eigenlijk al gezegd, hè, dit heeft met die cyclus te maken. Lees dat hoofdstuk Richter 10, laat er nog maar eens op het gemakje door, want ik haal er nu maar een paar versen uit, maar het wordt echt uitgebreid beschreven. Maar het leek me nuttig om dat hier wat minder uitgebreid te doen. En dan met de focus op die eerste verse van Richter 11. En de zonen van Israël gingen voort het kwade te doen in de ogen van Jahwe. En zij dienden, ja, wat is dat dan, hè? Dubbele punt eigenlijk. Wat is dat doen, kwaad doen in de ogen van Jahwe? Zij dienden de Baals en de Astartes en de goden van Aram en de goden van Sidon en de goden van Moab en de goden van de zonen van Ammon en de goden van de Filistijnen. En zij verlieten Jahwe en zij dienden hem niet. En de toorn van Jahwe ontstak tegen Israël en hij verkocht hen in de hand van de Filistijnen en in de hand van de zonen van Ammon. En zij verdrukten en vertrapten de zonen van Israël in dat jaar. Nou, dit is dus die cyclus. En dan sla ik een paar versen, een aantal versen over en dan staat er: en de zonen van Israël zeiden tot Jahwe, wij hebben gezondigd. Doe u met ons al het goede in uw ogen, alleen ja, red ons uit, alsjeblieft, deze dag. Dus zij roepen de naam van Jahwe aan, hè? Dat doen ze hier. En zij deden hun uitheemse goden weg uit hun midden en zij dienden Jahwe. En zijn ziel werd verdrietig, Gods ziel dus, hè, met hoofdletter zijn ziel, werd verdrietig over de ellende van Israël. En de zonen van Ammon werden bijeengeroepen en zij legerden zich in Gilead. En de zonen van Israël verzamelden zich en zij legerden zich in Mispa. Ik heb dat even geaccentueerd, die twee plaatsnamen komen straks nog even op terug. En de oversten van het volk van Gilead zeiden elk tot zijn naaste: wie is de man die de strijd tegen de zonen van Ammon aanvangt? Hij zal tot hoofd worden voor alle inwoners van Gilead. Tot zover. Want nu gaan we naar hoofdstuk 11, direct daarop volgend. En daar staat, er wordt Jefta geïntroduceerd. Jefta, daar hebben we hem dus nu, de Gileadiet, was een dapper held. Ja, ik ga niet vragen, weten jullie wat de naam Jefta betekent? Want dan gaat Jan gelijk zeggen van, dat is hij die opent. Want dat zei hij net namelijk tegen me. Jefta betekent dus, hij opent of hij die opent. En ja, bijbelstudie is soms heel simpel. Je kijkt, want hier is ook gewoon, dit is een naam Jefta, maar er is een Hebreeuws woord waar dit van af is geleid. En als je dat gewoon opzoekt, dan, dat kan heel makkelijk met een bijbelprogrammetje, dan heb je een werkwoord, hij opent. Nou, dan zoek je op, wat wordt er zoal geopend in de schrift? Ja, daar ben ik op een gegeven moment, ik noem een rijtje, maar daar ben ik op een gegeven moment echt maar mee gestopt, want dat is nogal wat. Maar hij opent is natuurlijk, spreek ook van God, van hij die opent. Nou, wat opent God zoal? Ik zou een rondvraag kunnen doen en dan kunnen we echt kunnen een hele Excel sheet van maken. Want dat zijn nogal wat dingen. Maar bijvoorbeeld, ik ben gewoon aan het begin begonnen. Bijvoorbeeld een venster in de ark heeft ook met uitzicht te maken. Of wat dacht u van de baarmoeder, hè, nieuw leven? Dit is ook een leuke. Jozef opende de graanschuren van Egypte. Graan, tarwe was uitbeelding van het woord van God. Of wat dacht je van de mond van de ezel? Zodat de ezel ging spreken. De hemel. De deur van het huis van Jahwe. ogen. Dat is ook een hele mooie natuurlijk. Maar ja, dan ken ik er nogal een paar. Lees Lucas 24 bijvoorbeeld maar eens. Waar de geschiedenis met de emmersgangers, daar gaat ook van alles open. Maar ogen, oren, was ons hart niet branden in ons toen hij onze schriften opende, zeggen ze daar, zeggen de emmersgangers daar. Maar eigenlijk had ik bovenaan moeten zetten het graf. Want het graf ging open en de dood kon hem niet houden. En daar, ja, op enige manier spreken al die andere openingen daar natuurlijk van. Hè? Van dat nieuwe leven dat tot stand is gebracht. Dus Jefta als uitbeelding van Christus, van hij die opent. Jefta nu de Gileadiet. En de Gilead is het gebied waar Jefta woonde, maar ook de naam van zijn vader. Dat is wel bijzonder. Hè? Dus hij woonde in het gebied en zijn vader heette ook zo. Gilead betekent steenhoop van getuigenis. En ik zal straks het vers even laten zien waar Gilead geïntroduceerd wordt. Waar de naam bedacht wordt vanwege de situatie. Ja, dat is nog wat cryptisch natuurlijk. Maar je vindt die naam nogal eens in het boek Richter. 14 keer heb ik die geteld. Dus 2 keer 7. Maar ja, dat denk ik dan als ik het getal 14 zie. Maar ik liet net even, toen ik de geschiedenis las in Richter 10, die twee plaatsnamen, Gilead en Mispa. En Mispa vinden we slechts 2 keer in Richter, maar wel alle 2 keer in dit hoofdstuk. En die namen Gilead en Mispa, die komen niet overeen, want ze betekenen wat anders, maar die worden wel samengebracht in een geschiedenis. En dat is in Genesis. Ik heb hier deze die heb ik trouwens vorige week ook laten zien. Ik weet niet meer precies wat ik erover verteld heb. Waarschijnlijk wat meer dan dat ik nu ga doen. Maar dat is de geschiedenis van Jacob en Laban. En ja, dat is vers 48 van Genesis 31. En midden in de geschiedenis van Jacob. Jacob is dan na 20 jaren. Gaat Jacob er vandoor met zijn gezin. En dat zijn de dochters van Lea neemt hij dus mee, want die heeft hij getrouwd. De dochters van Laban neemt hij dan mee, want die heeft hij getrouwd. En dan achterhaalt Laban hem. Er volgt een hele conversatie, maar in ieder geval komen zij tot een soort overeenstemming. En dan maken zij een hoop stenen, hè, opgerichte stenen. Wat ook een uitbeelding is van leven en van de opgewekte Christus. Had Jacob al eerder gedaan, hè? Een steen overeind gezet. En die ook nog eens gezalfd. Maar Laban zegt dan, deze steenhoop zij heden getuigen tussen mij en u. Daarom noemde hij hem Gilead. Waarbij ook al ken je geen Hebreeuws, dan weet je in ieder geval dat Gilead zoiets betekent. In ieder geval heeft te maken met getuigen. En men vertaalt het dan over het algemeen ook als steenhoop van getuigenis. Steenhoop der getuigenis. En ook Mispa, dus de steenhoop, krijgt 2 namen. Want hij zeide, de Heere houde wacht tussen mij en tussen u wanneer wij van elkaar gescheiden zijn. Dus een steenhoop van getuigenis en de Heer die wacht houdt. En het spreekt van God die zijn verbond en zijn beloften bewaart. Hij houdt de wacht daarover. En vandaar ook een steenhoop van getuigenis. De geschiedenis, jullie denken, wat heeft dat er nou mee te maken? Nou, de geschiedenis van Jacob in het buitenland van 20 jaren is ook een plaatje van onze tijd. Dus net als in het boek Richteren, Jacob als uitbeelder van het huis van Jacob. Jacob, de naam voor de ongelovige, de ongelovige Jacob die later Israël werd genoemd. Maar die Jacob, die verbleef dus 20 jaar in het buitenland. En het is een plaatje van de 20 eeuwen, de 2000 jaar, de 2 dagen die Israël nu onder de natiën verblijft. En in 1948, is dat niet veranderd, want het grootste gedeelte van het volk bevindt zich nog steeds onder de natiën. En na 20 jaar keert Jacob terug naar het land, zoals in de toekomst het volk, na 20 eeuwen, 2000 jaar, 2 dagen, hoe je het ook wilt zeggen, zal terugkeren naar het land. En dan voordat hij heeft hij dat gevecht met die man waar hij mee worstelt. En dan wordt zijn naam dus veranderd in Israël. Maar God bewaakt, houdt wacht over zijn verbond. Want we hebben het weliswaar over deze tussengeschoven periode, deze onderbreking in de heilshistorie, waarin God zich een ecclesia verzamelt. Maar dat verbond met Israël, met het huis van Jacob, daar houdt God de wacht over. En ja, dat wordt dus geïllustreerd in deze geschiedenis. En vandaar ook die namen Gilead en Jefta, die we dan ja, op plaatsen tegenkomen, die op het eerste gezicht misschien niet overeenkomen, maar als je het even goed naast elkaar legt en aandachtig leest, dan hebben ze toch zeker wel overeenkomst. Dat vind ik een understatement eigenlijk. Maar we moeten verder, want ik wil 11 versen bespreken. Dus ja, dat is ook wel mooi. Sommige details ga ik ook overslaan. Hoor, maar deze die wil ik wel noemen. Jefta nu de Gilead, dit was een dapper held. Ja, dat... Hij was een dapper held, net als Gideon. Daar wordt precies hetzelfde over gezegd. En Herman die noemt het in deze, op deze plek, heeft hij het wel eens over, met een knipoog naar de geschiedenis van Gideon, over de slurpers. Maar ook, kijk, we zullen straks zien dat Jefta zich een volkje verzamelde rondom zich. Net als David. Weet jullie nog, daar heb ik nog niet zo heel lang geleden ook op deze plek over gesproken. David in Adullam. Er is dus echt een link tussen deze geschiedenis en die van David in Adullam. Maar ook die van Gideon. Want Gideon, wat moest Gideon ook weer doen? Hij, ik weet niet, voor mij waren het de Amorieten, maar dat weet ik niet zeker. Maar die had een strijd tegen de Amorieten. Voor mij apart de Amorieten, maakt niet uit. Daar is heus wel verschil tussen, maar... Die gingen strijd aan met de Ammonieten, hadden een leger van, ik meen, 32.000 tegenover een overmacht van 135.000. En God zegt tegen Gideon, dat leger voor jou is veel te groot. Dat ga ik terugbrengen en dat wordt in fases wordt dat teruggebracht naar 300 man. En met die 300 man gaat Gideon de strijd aan en overwint hij dat gigantische leger van de Ammonieten. En de manier waarop die 300 worden geselecteerd is nogal bijzonder, namelijk door het te slurpen als een hond. Dus vandaar dat Herman ze wel eens noemt de slurpers. En bij ons aan tafel wordt daar regelmatig aan gerefereerd, Herman. Want dat vinden wij wel een leuke. Maar ook David was een dappere held. Als je kijkt in de interlineair, dan staat er zoiets als een machtig man. Dat staat dan wat lichter, dus dat staat er niet, maar het is een mannelijk woord. Een machtige van dapperheid. En dat is wel bijzonder, want ik leg ook deze ochtend wat linken, want ik hoop jullie daarmee te prikkelen, dat de schrift is een eenheid, dus die plaatjes, die illustraties, die lijnen lopen allemaal ook naar andere geschiedenissen. Ik heb David en Gideon al genoemd, die van David ligt er wel heel dik bovenop, zal ik straks nog laten zien. Maar ik maak hierbij ook een link naar Boas, want... Bij Boas wordt precies dezelfde uitdrukking gebruikt, maar daar wordt het vertaald met een vermogend man. Je weet wel, Boas was degene die Naomi en Rut ging lossen. Of anders gezegd, verlossen. En Boas in hem is kracht, is een uitbeelding van Christus die het volk Israël zal lossen. Trouwens, Naomi en Rut, wat was ook alweer met Rut aan de hand, die was ook vertrokken naar het buitenland. Hè? En die keerde berooid terug. En wie treft zij daar? Zij treft haar. Of was het? Het is Naomi. Ik zie Jan nee schudden, dus ik denk, ik zeg iets verkeerd. Het was Naomi die met haar gezin naar het buitenland trok, omdat er honger was in het land. En vervolgens raakt zij haar man, haar zonen kwijt. En de schoondochters, die zijn er dan nog bij in eerste instantie. Eentje haakt ook af. En Rut, de schoondochter, die blijft... bij Naomi en die gaat werken op het land, komt op het land van ene Boas terecht en dat blijkt hun losse te zijn en die verlosten ook als type van het volk Israël dat verlost zal worden in de toekomst. Jan, ik blijf af en toe gewoon wat naar jou kijken als ik dan denk van ik verspreek me dan kan ik af en toe even herstellen. Maar bij Boas wordt er vertaald met een vermogend man, maar betekent dat nou dat hij heel veel geld had of dat hij tot heel veel in staat was? Nou, in die geschiedenis van in Rut het boekje Rut. Beide, want hij had, ja, dat staat er ook bij, had veel land en zo. Maar ook Boas is een type van Christus. Hij is tot veel in staat. He, tot alles natuurlijk, maar een vermogend man. Ja, en als ze dan... ook als hij dan rijk was in bezittingen en geld, dan is dat natuurlijk, is het een een illustratie van het ander. Ja, en dan gaan we verder. En dan staat er, hij was de zoon van een hoer. Gilead echter had Jefta verwekt. Ja, dat, daar wint de Bijbel geen doekjes om. En dus dat doe ik dan ook maar niet. Maar kijk, Jefta was dus voortgekomen uit een hoer. De vader, Gilead echter had Jefta verwekt. Ja, maar wel bij een hoer. En een hoer in de Bijbel is, ik wou zeggen altijd, maar laat ik nuanceren, is meestal een uitbeelding van het volk Israël. Een ontrouw volk. Een volk dat doet wat kwaad was in de ogen des Heren. In de lijn van de boek Richteren. Het mooiste, het meest sprekende voorbeeld daarvan vinden we in het boek Hosea. En ik kan met één vers uit Hosea kan ik dat laten zien. Want er staat, dus bij de aanvang van het boek, het begin van het spreken van de Heere, van Yahweh, door Hosea. De Heere zei tot Hosea, ga, neem voor u een vrouw van hoererijen en kinderen van de hoererijen. Dus Hosea wordt opgedragen om een hoer te trouwen en daar kinderen mee te krijgen. En waarom? Want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere van Yahweh af. Dus wat hier gezegd wordt, ik parafraseer het dan en ik leg het meteen uit, is dat God zegt tegen Hosea, Hosea, jij bent een beeld van mij, trouw met een hoer en krijg daar kinderen mee, want ik heb een hoerig volk, een ontrouw volk. En die hoer is dus een beeld van het volk, want het land Israël, wendt zich in schandelijke hoererij van de Heer af. Dus Hosea moest uitbeelden van God hoe de situatie was tussen God en, nee, tussen Israël en God, zo moet ik het zeggen. Dus, nou ja, er zijn nog veel meer voorbeelden van te noemen dat het volk voorgesteld was als een ontrouw volk. Maar ja, het gaat me echt te ver om dat uitgebreid uiteen te zetten. Ik denk ook niet dat het nodig is. Dit voorbeeld is sprekend genoeg. En pak een concordantie, zoek op dit soort woorden. Ontrouw, hoer, hoererij en dan kom je het vanzelf tegen. Want we lazen net dat het volk andere goden diende. En het dienen van andere goden is in de Hebreeuwse Tanach staat gelijk aan hoererij. Het volk diende andere goden en niet de man. Zo wordt God ook gewoon genoemd, de man. En het volk is de vrouw, maar een ontrouwe vrouw. Ja, ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. Dus hij had een onechtelijk kind in zijn huis wonen, zo laat het zomaar zeggen. Buitenechtelijk kind, zo moet ik het zeggen. Ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen, toen de zonen van deze vrouw opgroeiden, dreven zij Jefta uit en zij zeiden tegen hem, jij hebt geen lotbezit of erfdeel, erfenis in het huis van onze vader, want jij bent de zoon van een andere vrouw. Wat gebeurt hier? Jefta wordt verworpen door zijn broeders. Kent u nog zo'n geschiedenis? Van iemand die verworpen werd door zijn broeders. Nou, ik ken er twee. De eerste, daar is dit een type van. Dat is de Heer Jezus Christus. Die geboren werd in het huis van Israël. Maar verworpen werd door zijn broeders. En ik ken nog een schitterende geschiedenis die daar een illustratie van is. Dat is de geschiedenis van, ik heb het net al gehoord, van Jozef. Ja, die werd dus ook verworpen door zijn broeders. En nou ja, je zou kunnen zeggen het huis uitgeschopt, maar dat deden ze op een iets andere manier dan dat we hier gaan zien. Dat deden ze door hem in een put te gooien. Als uitbeelding van het volk Israël dat haar Messias gedood heeft. En ja, Jozef werd dan in het verhaal natuurlijk uit de put gehaald. En waar kwam hij terecht? In Egypte. Maar dat was een tof land. Uiteindelijk, Jozef heeft daar natuurlijk ook wat ellende meegemaakt, maar uiteindelijk kwam hij op een toffe plek terecht. Nou ja, daar kom ik dan straks wel op, maar dat is wel de link die in deze geschiedenis zit. Maar Jefte werd uit het huis gezet. Het huis, ik noemde het al, het huis van Jacob, is gewoon een uitbeelding van het huis van Israël. Dit huis hier van Gilead met zijn vrouw is een uitbeelding van het huis van Israël, waar Jefta uit wordt gegooid als uitbeelding van het volk Israël dat haar Messias verwierp. En ze zeggen dan ook, jij hebt geen lotbezit in het huis van onze vader, want jij bent de zoon van een andere vrouw. En geen lotbezit, geen erfdeel, dat betekent jij bent geen zoon. Dat is wat ze tegen hem zeggen, want als hij zoon zou zijn, zou hij delen in de erfenis. Maar zij zeggen, jij hebt geen erfenis, jij hebt geen lotbezit. Daarmee zeggen ze, jij bent niet de zoon. Nou, dat heeft Israël dus ook met de Heer Jezus Christus gedaan. Hij kwam als de zoon, als de beloofde zoon, als de beloofde Messias. Zij zeiden van, wij willen niet dat deze koning over ons is. Zo staat in een gelijkenis. Maar hij werd niet erkend en herkend als de zoon en ze hebben hem gedood. Ze hebben hem uitgedreven en verworpen. En ja, wat gebeurt er dan? Nou, met de geschiedenis van Jozef kan je er ongeveer naar raden. Jefta vluchtte weg van het aangezicht van zijn broers. Dus Jefta wordt het huis uitgegooid, verworpen. En wat doet hij? Hij vlucht weg. Hij rent weg, staat er letterlijk in de interlineair, zie je dat. Maar dit spreekt dus van zijn huidige positie. Hij is verborgen. En ook hoe het er staat, hè? Als je aandachtig leest, die woorden, waarom staat niet gewoon Jefta vluchtte weg voor zijn broers? Of Jefta vluchtte het huis uit? Nee, Jefta vluchtte weg van het aangezicht van zijn broers. Wat betekent dat in de praktijk? Dat hij zijn aangezicht voor hen verborg. En dat is precies wat je vindt met betrekking tot het volk Israël. Dat God zegt, meerdere keren in het boek Deuteronomium, ik weet niet eens of ik hiermee volledig ben, ik zal mijn aangezicht ganselijk, staat in de Statenvertaling, voor hen verbergen. Of in de meer letterlijk, ik zal mijn aangezicht verbergende voor hen verbergen. En het staat zelfs nog ergens achter, ik zal zien wat hun lieder einde zal wezen. Dus we kijken wel hoe het met hun afloopt. Zoiets, geparafraseerd. Maar als uitbeelding van de huidige tijd waarin Christus verborgen is voor het aangezicht van het huis van Israël. Ja, nogmaals, net als Jozef verworpen werd door zijn broers. En dan lees je van Jefta, hij woonde in het land Tof. Wat betekent Tof? Dat weten we allemaal natuurlijk. Als iets tof is. Dat betekent goed. Overigens, waar ging hij dan naartoe? Hè? Dat is natuurlijk de vraag. Want over het algemeen, kijk, ik heb wel een kaartje laten maken van het land Tof. Maar gewoon met AI heb ik dat laten doen. Maar er staat een vraagteken achter. Want men weet eigenlijk ook niet precies waar dat landje of dat gebied lag. Ja, land, dan staat land Tof. Nog één keer komen we in de Bijbel een tekst tegen, dat kunnen jullie denk ik niet zo goed lezen, want ik heb er zelf ook moeite mee. Dat is in 2 Samuel 10 vers 6 tot 8, daar wordt gesproken over Ishitof, dat betekent mannen van Tof. Maar ook daar staat niet echt bij van waar dat land zich bevond. Ik denk, als ik de parallel leg, maar ik weet niet of ik dat mag zeggen, ja, misschien was het wel het land Egypte. He, als je dan de parallel met de geschiedenis van Jozef trekt.
Paradijs. Paradijs was ook goed.
Ja, dat was ook een tof land. Maar wat ik ook wel leuk vind trouwens, is dat men niet meer weet waar dit land was. Dus het blijft toch een beetje verborgen. En daar spreekt het van. Jefta die zich verborg voor het aangezicht van zijn broers. Als plaatje van, het is een plaatje van de huidige tijd. Want ik lees dan, het is in ieder geval waar hij terecht kwam, was een goed land. He, want het was een tof land. Zo, daar was het tof. Nou, Christus die zich nu momenteel bevindt onder de natiën, ja, daar is het goed. Maar ook onze situatie is gewoon tof. Want wij zijn gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel, in Christus. Dus, nogmaals, dat is goed. Ja, Hij woonde in het land Tof. Ja, wat er dan gebeurt, dat lijkt weer ook zo op die geschiedenis van David, die ik hier een paar weken of een paar maanden geleden besproken heeft. En tot Jefta verzamelden zich lichtzinnige mannen en zij trokken erop uit met hem. Ja, dat lichtzinnig, dat... Vorige week was ik in Maren en toen heb ik deze geschiedenis dus niet besproken, maar een paar boeddhisten aangehaald. Toen heb ik gewoon de Statenvertaling geciteerd en toen zei ik, tot Jefta verzamelden zich ijdele mannen. Maar dat werd niet helemaal begrepen, bleek achteraf in de gesprekken, want een ijdele man is iemand die in onze taal iemand die lang voor de spiegel staat, die erg met het uiterlijk bezig is, dan ben je ijdel, maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Hier gaat het over, de betekenis van het woord is leeg, en dan in de brede betekenis, want er is van alles leeg in de schrift, putten, de put van Jozef is ook leeg, er stond geen water in, kruiken, vaten, ijdele dingen, dan weten we wel waar het over gaat, denk ik. En vandaar ook, nou ja, dan zeg ik geen ijdele mannen, maar lichtzinnige mannen, in de zin van leeg. Daar is overigens aan zich niks mis mee, hè, als je leeg bent, want de mens wordt in de Bijbel voorgesteld als een vat, of een kruik, hè, die gaat verbreken en dan zijn er nog een paar scherven over, maar dan die kruik die zou gevuld worden met water, met wijn, met honing, allemaal met olie, allemaal uitbeeldingen van het woord van God. En dit zijn lege mannen. Ja, in welke zin dan? Kijk, dat is ook wel leuk. Want ik zal eerst even zeggen, deze lichtzinnige mannen zijn een uitbeelding van u en mij. Die verzameld worden tot Christus. Zoals in de spelonk van Adullam, dat gezelschap verzameld werd tot David. David was de gezalfde, hij was tot koning gezalfd, maar in de praktijk was hij nog geen koning. Ook een uitbeelding van onze tijd, waarin Christus de Mashiach is, de gezalfde. Hij is opgewekt uit de doden, hij is de Christus, maar zijn koninkrijk is nog niet aangebroken. En David zat nog niet op de troon. En wat doet hij dan? Nou, hij is Adullam, hij regeert nog niet, maar daar worden gezelschap tot hem verzameld, waarvan wordt gezegd dat ze schuldeisers hadden, bitter van ziel, oftewel het was een zootje ongeregeld, outcast, hoe je dat ook wilt noemen. En dat is hier ook een hand. Tot hem verzamelden lichtzinnige mannen. Alleen hier wordt het gewoon wat korter gezegd. Het is wel leuk. In de interlineair staat leeghoofden. Leeghoofdigen. Dat kun je vergelijken met Matthäus 5. Dat is in de bergreden. Daar staat zoiets. Zeg niet tot uw naaste leeghoofd. Of sommige vertalingen zeggen dwaas. En daar wordt datzelfde Hebreeuwse woord onvertaald verlaten. Hè? Rakim en Raka. Nou, die lichtzinnige mannen die verzameld worden rondom Jefta, net als de mannen in Adullam en net als de Gideonsbende, die zijn een uitbeelding van Christus en de Ecclesia. En ik denk dat jullie 1 Korinthe 1... inmiddels toch al kunnen dromen, want ik heb het toen in de toespraak over Adullam ook gezegd. Maar ik hoor het hier anderen ook nog wel eens aanhalen. Dus ik ga er wat snel doorheen. Maar Paulus zegt over onze roeping. Want kijk naar jullie roeping, broeders. Niet vele wijzen naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Maar God kiest de raka, rakim van de wereld uit. De dwazen, de legen. Om de wijzen te schande te maken. En God kiest de zwakken van de wereld uit. Om de sterken te schande te maken. En God kiest de onedelen van de wereld uit. En de verachten en die niet zijn. Opdat hij die wat zijn teniet zou doen. Zodat geen enkel vlees zich zal beroemen voor God. God kiest dus dat wat in de wereld geminacht wordt. Wat als dwaas wordt gezien. Wat als zwak wordt gezien. Juist dat kiest hij uit. En hier staat in vers 29 waarom, zodat geen enkel vlees zich zal beroemen voor God. God kiest juist datgene uit wat in de wereld niet in tel is, opdat degene die hij uitkiest zich niet op zichzelf kunnen beroemen. Van kijk eens, ik heb toch voor, noem maar wat, ik heb voor Jezus gekozen of ik heb toch, noem maar wel, in ieder geval om aan te tonen, ik ben toch slimmer dan de rest. Nee, want dat ben je niet. Dat zegt Paulus hier. Juist omdat je dat niet bent, heeft God je uitverkoren. Zodat hij, dit gedeelte, er staat nog veel meer in, verder ga ik ook niet. Maar in ieder geval zodat geen vlees zich zal beroemen voor God. En zodat God ook de wijsheid van de wereld, hoe zeg ik dat netjes, te kijk gaat zetten. En dat doet hij in en door ons. En daar zijn die lichtzinnige mannen die zich verzamelen rond Jefta in het land Tof. Die zijn daar de uitbeelding van. Net als die lui in Adullam en die van 300 van de Gideonsbende. Nou, dan lees je het geschieden na dagen. Enige dagen zeggen de meeste vertalingen, denk ik. Maar het staat gewoon het geschieden na dagen. Dat de zonen van Ammon vochten met Israël. En het geschieden als de zonen van Israël met Ammon vochten, dat de oudsten van Gilead gingen om Jefta uit het land Tof te halen. Vandaar dat men zegt van dat zal wel dicht bij Gilead gelegen hebben, zoals dat ook op het kaartje zichtbaar was. Want ze hebben, het lijkt hier of ze hem in ieder geval vrij snel erbij gehaald hebben. In ieder geval, ze gingen naar hem toe. Ja, dus Jefta wordt verworpen door dat huis van zijn broeders. En nu hebben ze hem nodig. Want ergens was toch wel bekend dat hij een dapper held was. Hè? Een vermogend man. Dus ze gaan Jefta halen uit het land Tof. Dus als uitbeelding van de toekomst waarin Israël tot besef komt dat het degene die zij verworpen hebben, uit het huis hebben gezet, in staat is om hen te redden. Daar is de illustratie van. Israël die gaat tot Jefta, hij die opent en zegt van, wat ze dan zeggen, dat lezen we vervolgens. Zij zeiden tot Jefta, ga en wees voor ons tot aanvoerder en wij zullen vechten tegen de zonen van Ammon. Dus ze willen Jefta aanstellen als hun overste, als hun aanvoerder enzovoorts. Wees ons tot aanvoerder. Dus ze erkennen Jefta als verlosser, maar dan gebruik ik natuurlijk een ander woord. En dan ga ik verder. En Jefta zei tot de oudste van Gilead. Het is logisch natuurlijk dat hij dit gaat zeggen. Hebben jullie mij niet gehaat? En verdreven jullie mij niet uit het huis van mijn vader? En om welke reden komen jullie nu tot mij? Omdat jullie benauwd zijn? Houd dat woord even. Houd dit even. Omdat jullie benauwd zijn is de vraag. Ik zie mensen die krijgen nu een beetje kortsluiting. Ja, die denken van, hey, ik weet wat er nu komen gaat. En de oudsten van Gilead zeiden tot Jefta, daarom keerden wij nu terug tot u. Oftewel, dat is de bevestiging. De MBG zegt ook, inderdaad, daarom keerden wij terug. Daarom dus, omdat wij benauwd zijn. Dus Israël, het huis van Jacob, is hier in benauwdheid en keert zich, wendt zich tot Jefta. En vanwege hun benauwdheid komen zij dus tot hem. En het is ook weer een schitterende illustratie van Israël dat in de toekomst vanwege hun benauwdheid de naam van Jehovah zal aanroepen en zich zal keren tot hij die opent. Dan gaat er trouwens ook iets open, hè? Daar kom ik dan straks nog wel op. Maar het spreekt van de grote verdrukking waaruit Israël verlost zal worden. Dat is de cyclus in het boek Richter. Israël deed het kwaad was in de ogen van Jehovah. God stuurde vijandig volk. Het volk is in benauwdheid. Het roept de naam van Jehovah aan. God stuurt de verlosser. En er is rust en vrede. Maar het volk wordt dus verdrukt door een vijand. En nou, dat hier ook. En dat spreekt van de grote verdrukking waaruit Israël verlost zal worden. Maar hoe wordt die grote verdrukking in de Hebreeuwse Tenach ook genoemd? De dag van benauwdheid van Jacob. In Jeremia 30 bijvoorbeeld. Nou, dat is, ik zeg het bijvoorbeeld, maar dat is de enige plek waar het echt zo gezegd wordt. B, want die dag is groot. Er is geen dag als hij of als deze. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. En toch zal hij daaruit verlost worden. Dus hier wordt gesproken over die tijd van benauwdheid van Jacob, die in het Nieuwe Testament de grote verdrukking wordt genoemd. Hè, bijvoorbeeld in Matthäus 24. In Daniël 12 vind je ook nog een vergelijkbare term. Ja, daar staat gelijk wat meer bij ook. Hè. In die tijd zal Michaël opstaan. Dat is ook heel interessant, maar daar hebben we het nu maar even niet over. De grote vorst, hè, de aartsengel. Hij die uw volksgenoten bijstaat, het zal een benauwde tijd zijn. Staat hier dan in de herziene staat te vertalen, maar hier staat een tijd van benauwdheid. Die term is, komt overeen, is precies hetzelfde als het begin van de uitdrukking in Jeremia 30. Daar is het een tijd van benauwdheid voor Jacob. En hier staat gewoon een tijd van benauwdheid. Het zal een tijd van benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk geweest is tot op die tijd. En in die tijd zal uw volk omkomen, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Ja, en dit is dus ook het vers dat Jezus aanhaalt in zijn tweede bergrede of in zijn reden over de laatste dingen, waarin hij spreekt over een grote verdrukking. Er zal een grote verdrukking komen zoals er nooit eerder geweest is. En het volk van Israël hier, de oudsten van Gilead, die komen tot Jefta en die zeggen inderdaad, daarom keren wij nu terug tot u, omdat wij benauwd zijn. Hey, Jefta stelt ze de vraag, waarom komen jullie naar mij? Omdat jullie benauwd zijn? Ja, daarom komen we tot jullie terug. We zijn in benauwdheid. Dus het huis van Jacob, het huis van Israël is in benauwdheid. dit is ook mooi. Daarom keren wij nu terug tot u. Dit woord wordt elders gewoon vertaald met bekeren. Dus daarom keren wij terug tot u, zeggen die oudsten. Dat zou net zo goed kunnen staan. Daarom bekeren wij ons tot u. Als uitbeelding van de toekomst waarin het volk Israël inderdaad het overblijfsel zich zal bekeren. Maar een bekering is gewoon een omkering of een terugkeren. Ja, ik heb er wat tekstverwijzingen bijgezet voor degene die dat nog eens na willen zoeken. Lees het begin van Deuteronomium 30 maar eens na en dan wel in een... hoe zeg ik dat, in een goede vertaling, of in ieder geval, kijk wat er in de grondtekst staat. Daar staat ook, daar wordt dat woord terugkeren, omkeren, bekeren, worden een aantal keren gebruikt. Maar daar staat ook dat God zegt, ik zal terugkeren en jullie zullen je bekeren. Dat moment van zijn terugkeer en Israëls bekering, dat valt namelijk gelijk, of ongeveer gelijk. Wanneer Israël zich bekeert, zal hij terugkeren. En wat gebeurt er dan? Zacharia 14, daar heeft andere Gerard hier wel eens over gesproken op deze plek. Dan zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. En wat gebeurt er dan? Hij die opent. De olijfberg zal scheuren en er zal een vluchtweg geopend worden voor het overblijfsel van het volk. Dat verlost zal worden uit die benauwdheid. Want de olijfberg zal splijten. En er zal een vluchtweg gecreëerd worden waardoor zij kunnen vluchten in hun uiterste benauwdheid, wanneer zij de naam des Heren aanroepen. En dat wordt hier geïllustreerd in deze geschiedenis. De bekering van Israël, die zich keert tot Jefta, de naam van Yahweh aanroept en Jefta is degene dan, hij die opent, hij brengt de verlossing. Daarom keerden wij nu terug tot u, ga met ons en vecht tegen de zonen van Ammon en u bent voor ons tot hoofd. Voor alle inwoners van Gilead. En Jefta zei tot de oudsten van Gilead, indien jullie mij doen terugkeren om te vechten tegen de zonen van Ammon, en Yahweh geeft hen voor mijn aangezicht, dan zal ik voor jullie tot hoofd zijn. Ja, dus als Israël zich bekeert, terugkeert tot God, dan zal hij terugkeren. Want dat zegt Jefta hier ook. Jefta zei tot de oudsten van Gilead, hij moet goed lezen, indien jullie mij doen terugkeren. Maar ook hier weer datzelfde woord. Dus Jefta als uitbeelding van Christus keert terug op het moment dat Israël zich bekeert. Die twee vallen samen, net zoals dat in de toekomst zal gebeuren. En dat wordt hier geïllustreerd. En de zonen van Ammon en Yahweh, nu val ik midden zien. Indien jullie mij doen terugkeren om te vechten tegen de zonen van Ammon, en Yahweh geeft hen voor mijn aangezicht, dan zal ik voor jullie tot hoofd zijn. Hij wordt dan het hoofd, de overste, de vorst, de voorste, hoe je het ook wilt zeggen. Verschillende uitdrukkingen. Het woord hoofd is het woord, waar staat dat? Rosh. Ja, zo moet je het zeggen, geloof ik. Maar dat is dus het woord hoofd. Dat kan ook, wordt ook wel vertaald met een overste of een voorste. Maar een vorst. Hij zal koning. Als uitbeelding van Christus die als voorop zal gaan. Als hoofd inderdaad van zijn volk. En de koning zal zijn. Koning Messias. Koning priester zelfs. Enzovoorts. En Jefta ging met de oudste van Gilead mee en het volk plaatste hem over hen als hoofd en als aanvoerder. Ja, hier dus weer een ander woord, twee woorden na elkaar, nog steeds het woord rosh en een ander woord aanvoerder. Dus hij wordt de aanvoerder, de eerste, de voorste, kan je op vele manieren zeggen. In ieder geval, het is duidelijk waar het een beeld van is, van Christus die op de troon zal zitten, bekeert Israël. En dan alle vijanden ook zal onderschikken en zal onderwerpen totdat het koninkrijk wereldwijd gevestigd is. Ja, dit zijn dan de laatste woorden die ik wil bespreken in ieder geval. En Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht van Jehovah in Mispa. Dat is trouwens een term die wordt vaak gebruikt in verband met de tabernakel. Dus het zou zomaar kunnen dat bijvoorbeeld de Ark van het Verbond daar was. Dat weet ik niet, dat staat niet in de tekst, maar die term voor het aangezicht des Heer of voor het aangezicht van Jehovah, die wordt nogal eens gebruikt in verband met de tabernakel en de Ark van het Verbond. Maar waar spreekt het hiervan? Dat we zagen in het begin van de geschiedenis dat Jefta vluchtte en verborgen werd voor het aangezicht van zijn broeders. Maar hier wordt Jefta geopen, ja, is die verborgenheid verdwenen, om het zo te zeggen. God verbergt zijn aangezicht niet meer voor Israël. Want het volk heeft zich gewend tot Jefta, tot hij die opent en hem aanvaardt als rosh, als voorste, als overste, als aanvoerder, als uitbeelding van Christus die hem aanneemt als de Messias. En dat was niet het einde van de geschiedenis van Jefta, maar wel het einde van het gedeelte wat ik wil bespreken. En nu volgt dus die ook wel fascinerende geschiedenis van Jefta, die geschiedenisles geeft aan de koning van Ammon. En daarna, nog in hetzelfde hoofdstuk allemaal, de geschiedenis van Jefta's dochter. Maar daarover ga ik het nu niet hebben, maar volgende keer weet ik ook niet. In ieder geval niet over die geschiedenis van Jefta's dochter, want daar heb ik het al over gehad vorige week natuurlijk. Maar wil je daar meer van weten, dan weet je dat te vinden. Maar voor nu laat ik het hierbij in ieder geval.